Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Over Gewicht. In Gezond Gesproken praat ik Merel van Dorp met ervaringsdeskundigen en deskundigen over wat werkt en waarom bij overgewicht en obesitas. Tja, neem maar een paracetamolletje. En wat dan als je niet 80 kilo, maar 130 kilo weegt? Werkt die dan eigenlijk net zo goed? En hoe werkt een geneesmiddel als je obesitas hebt überhaupt? Catharijne Knibbe is ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog in het Sint-Antonius Ziekenhuis. En zij is tevens hoogleraar grondslagen van de individuele farmacotherapie bij de Leidse Universiteit. Welkom.
Dankjewel.
Ja, die werking van geneesmiddelen, is die anders bij mensen met obesitas?
Ja, het is een ontzettend boeiend vakgebied wat mij betreft. Je hebt verschillende variaties van overgewicht. Dus als je kijkt naar patiënten met obesitas, is dat alles een beetje boven de 100 kilo of misschien 120 kilo. Maar vandaag heb ik ook met deelnemers op dit congres gesproken, waarbij zelfs 350 kilo patiënten worden behandeld.
Want we zitten vandaag bij het Nationaal Obesitas Congres met onze speciale studio overgewicht on tour bus. Ja.
Ja. Mm-hmm. Ja. En je zou kunnen zeggen van er bestaan op verschillende niveaus kunnen er verschillen bestaan. Dus je kunt verschillen vinden in bloedconcentraties. Dat noemen we de farmacokinetiek. Maar er kunnen ook verschillen bestaan ten aanzien van de gevoeligheid, bijvoorbeeld voor een geneesmiddel bij de patiënt. Dus waarbij je bijvoorbeeld denkt aan een slaapmiddel, dat een patiënt eerder een ademhalingsstilstand zou krijgen bij een slaapmiddel of bij een morfineachtig middel. Maar het kan verrassend genoeg ook zo zijn dat er geen verschillen zijn in bloedconcentratie of geen verschil voor een bepaald middel in het effect of de bijwerking.
En dat gaat dan over verschillende dingen. Je zegt het de concentratie in het bloed, dat is dan de werking. Maar gaat het ook over snelheid of hoe veilig iets is? Waar gaat het allemaal om?
Dus vaak nemen we bloedconcentraties wel als een soort maat om te kunnen voorspellen of je een bepaald effect mag verwachten. Hè? Een beetje omgedraaid gezegd, stel dat je dezelfde dosis geeft, maar je meet maar de helft van de concentratie die je in patiënten zonder obesitas meet, kun je afvragen, werkt het middel wel? En dit is precies wat we vinden bij paracetamol. Oh. Daar hebben we vastgesteld dat als je dezelfde dosis geeft aan patiënten met ernstig overgewicht, dat je tot 2 keer lagere paracetamolspiegels kunt meten.
Dus helpt helemaal niet?
Nou, dat zou inderdaad kunnen. Want we zijn deze studie ook gestart omdat wij vanuit onze poli de indruk kregen dat mensen steeds vaker zeiden, ja, maar paracetamol werkt bij ons niet. En omdat het de hoeksteen is van de pijnstilling, is dat een belangrijke bevinding.
Weten veel mensen dit eigenlijk wel?
Ja, ik denk dat dit soort informatie, die voor ons heel verklarend was op het moment dat we onderzoek deden, heel veel belang hebben bij dit soort congressen als die Elisabeth van Rossum hier ook organiseert, waar zo'n 700-800 mensen dit soort kennis krijgen. Ik vind natuurlijk de klinische farmacologie het mooiste vak wat er is. En ik vind het niet zo leuk als die kennis delen. Maar ik denk dat er heel veel huisartsen, maar ook apothekers en zelfs ook ziekenhuisapothekers, directe collega's van mij, niet direct van al deze informatie op de hoogte zijn.
En dat gaat dan nog over het effect. En hoe gaat het over veiligheid?
Ja, eigenlijk op een vergelijkbare manier kun je, als je naar bloedconcentratie, kun je naar effecten en veiligheid kijken. We hebben bijvoorbeeld, als je kijkt naar het slaapmiddel midazolam, wat een benzodiazepine is, wat vrij veel ook als slaapmiddel bij de patiënt thuis wordt gebruikt. Zien wij dat patiënten die obesitas hebben eigenlijk een later effect kunnen verwachten. En ook dat het effect eigenlijk minder sterk is. Dus de piekspiegels zijn lager, waardoor zij waarschijnlijk ook minder effect beleven. Dus daar werkt het eigenlijk mogelijk ook minder goed en minder sterk. Nou zou je in dit geval ook kunnen zeggen, dat is misschien een voordeel, want bijwerkingen natuurlijk zijn toch verminderde ademprikkel. Ja. En je kan je voorstellen bij patiënten met ernstige obesitas dat je niet een apneu, ademprikkel wil meemaken. Dus dit kan in dit geval ook een voordeel van het nadeel.
Of misschien ook al hebt, hè? En dat misschien versterkt wordt door dat middel.
Ja, dat zou zeker kunnen.
Ja. Het is ook verrassend inderdaad wat jij meteen in het begin zei, dat sommige medicijnen gewoon dezelfde soort werking hebben. Terwijl je met je logische boerenverstand zou zeggen, als je 2 keer zwaarder bent dan waar het middel op is getest en berekend, dat dan die werking verminderd zou zijn. Hoe kun je dat nou verklaren?
Ja, dat is ook ontzettend boeiend. We hebben bijvoorbeeld vandaag ook gepresenteerd heel veel antibiotica. 1/3 van de antibiotica daarin vinden we dat de afbraaksnelheid niet is toegenomen. Dus dat betekent dat je, of je nou 80 kilo of 180 kilo bent, dat je dezelfde bloedconcentraties van dat antibioticum kunt verwachten. Nou, ervan uitgaande dat die bloedconcentraties ook een goed effect voorspellen, kun je dus ook hetzelfde effect voorspellen. Wel kun je dan meteen de kanttekening maken. Stel dat je denkt aan een huidinfectie. Dan weten we bijvoorbeeld dat de penetratie van het antibioticum vanuit het bloed naar de huid verminderd is voor bijvoorbeeld cefixime en ciprofloxacine.
En die worden gebruikt voor, help ons even.
Ja, ook huidinfecties. Mm-hmm. Ja, dus op het moment dat het middel uiteindelijk zal moeten werken in de huid, dan moet je meer bereiken dan alleen dezelfde bloedconcentratie. Dus dat is stiekem dus ook wel een valkuil als je denkt, ach, de bloedconcentratie is hetzelfde, dus ik hoef niet hoger te doseren. Mm-hmm. Dan kan het heel goed zijn dat je toch je huidinfectie onvoldoende behandelt.
Ja.
En daarvoor hebben we ook voor sommige middelen toch geadviseerd om, ondanks dat die bloedconcentraties niet veranderen, toch een hogere dosering antibiotica te geven om toch hetzelfde effect in de huid aan concentratie te bereiken, met het idee dat we ze daarmee een optimale behandeling kunnen geven.
En komt dat dan door het verschil in dat het oraal dan wel op de huid wordt gegeven? Ligt het daaraan?
In dit geval betreft dit middelen die of oraal of via het infuus worden gegeven, maar de uiteindelijke plek van werking is dan de huid. Mm.
Dus dat maakt niet uit of je een crème hebt met een werkzaam middel of dat je een pil neemt, zeg maar.
Ja, dus dit soort huidinfecties worden nooit met een crème behandeld.
Nee.
Dus dat is eigenlijk niet voor deze. Voor als je een ernstige wondinfectie hebt, kijk, spoelen van een wond, dat wel. Dat wordt wel lokaal gedaan. Maar als je met antibiotica gaat behandelen, doe je dat eigenlijk nooit.
Nee, dat is ook zo. Ja, precies. Ook de lever die kan anders reageren op geneesmiddelen bij obesitas. Kun je dat dus uitleggen?
Ja, de lever is echt een prachtig orgaan. Allereerst gaat er...
Je wilt niet weten, het is jammer dat de luisteraars het niet zien, maar hier zit iemand vreselijk te glimmen bij elke vraag die er gesteld wordt. Ja, een liefde voor je vak, dat is wel helder.
Ja. Nou, de lever is een prachtig orgaan wat zorgt voor de afbraak van geneesmiddelen die wij tot ons nemen. De eerste factor die bij de lever van belang is en die kan veranderen bij obesitas is de bloedtoevoer naar de lever. Dus op het moment dat een patiënt obese is, neemt het totale bloedvolume neemt toe. Het hart wordt groter en ook de flow wordt groter om het hele lichaam goed van bloed te voorzien. Dat betekent ook dat er een grotere flow naar de lever gaat. En als er meer aanvoer is van bloed, zou je ook kunnen verwachten voor sommige middelen dat dan ook de afbraaksnelheid toeneemt.
Ja. Ja.
In de lever kan een vervetting plaatsvinden. Dus juist de flow in de lever, die kan juist soms verminderd zijn. De lever kan vergroot zijn. Dus dan zie je eigenlijk dat die levercellen allemaal een beetje opblazen. En dat de hoeveelheid enzymen die daarin zitten, en we hebben allemaal verschillende soorten enzymen, die kunnen elk op een andere manier door obesitas worden beïnvloed.
Oh, dat is heel complex eigenlijk. Het is moeilijk om te voorspellen wat er dan gebeurt.
Ja, dus dat is ook meteen het leuke daaraan. Dat je op het moment dat je dus geneesmiddelen bestudeert, waarvan je bijvoorbeeld weet, hè, zoals midazolam wordt afgebroken via het cytochroom PV50 en dan 3A4.
Dit zegt maar helemaal niets, maar ja.
Ja, het is een heel relevant enzymafbraaksysteem in de lever. En daarvan weten we bijvoorbeeld dat obesitas de activiteit daarvan onderdrukt. Mm-hmm. Terwijl bijvoorbeeld van het gluconideringssysteem weten we dat die wordt geïnduceerd. Dus actiever wordt op het moment dat je obese wordt.
Nee.
En dat is natuurlijk, als je weet dat een middel via die route gaat, dan kun je gaan denken, nou, nu weet ik misschien hoe de bloedconcentraties gaan veranderen.
Ja, en bij welke middelen heb je het dan over? Waar denk je dan gelijk aan?
Paracetamol, morfine en midazolam. Dus pijnstillers en slaapmiddelen worden allemaal in dit geval via de lever afgebroken.
En ook morfine kan dus minder werkzaam zijn.
Ja, dat zou kunnen. Ja, in dit geval weten we van morfine, dat wordt geglucuronideerd, dat het glucuronideringssysteem is toegenomen, maar de afbraaksnelheid van morfine is niet toegenomen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met de laatste factor in de lever die nog roet in het eten van dit soort voorspellingen kan gooien. En dat zijn geneesmiddeltransporters. En die zitten op de grens van bijvoorbeeld de levercel en de galwegen of de levercel en het bloed. Mm-hmm. En soms pompt die gewoon bijvoorbeeld morfine weer uit de lever, waardoor die extra glucuronidering in dit geval niet kan plaatsvinden.
En de werking vermindert.
Ja, en dus de werking niet vermindert. Ja, ja. Dus dat is heel boeiend. Dus je hebt verschillende niveaus waar dus veranderingen in afbraak van geneesmiddelen kunnen plaatsvinden.
Ja, en nu heb jij het al lang goed begrepen dat ik hier totaal geen kaas van heb gegeten. Maar ik heb wel begrepen dat er allerlei hulpstoffen kunnen zitten en medicatie die ook op een bepaalde manier werken of die vet in zich dragen of water in het zich meebrengen of... En wat heeft dat dan voor gevolgen? Wat maakt dat nog uit, zeg maar?
Ik weet niet of dat heel veel uitmaakt. Wat je aan hulpstoffen geeft, je zou misschien nog aan interacties kunnen denken. Dus stel dat je twee middelen tegelijk geeft en de een blokt bijvoorbeeld zo'n transporter. Mm-hmm. Daar kun je misschien wat bij voorstellen. Het is zo dat er ook geneesmiddelen zijn die leverenzymen zelf induceren. Dus die veroorzaken een inductie. Mm-hmm. Maar dat staat dan eigenlijk los van obesitas.
En wat moet nou eigenlijk elke huisarts obesitasarts absoluut weten als het over het toedienen van bepaalde geneesmiddelen gaat?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat een huisarts, maar ook elke voorschrijvende arts, maar ook de apothekers, dat die kennis nemen van wat er in de KNP-kennisbank staat. Ik heb jaar geleden een werkgroep opgericht die zoveel mogelijk per geneesmiddel heeft geanalyseerd hoe je de dosering zou moeten aanpassen om een veilige en effectieve dosis in patiënten met obesitas te verkrijgen. En we hebben nu voor zo'n 100 middelen, veel gebruikte middelen, uitgezocht. En dit is allemaal in die KNP-kennisbank terug te vinden. Sowieso kunnen alle apothekers kunnen daarbij. Veel huisartsen kunnen daarbij. Wij hebben bijvoorbeeld in ons ziekenhuis die KNP-kennisbank op het locatie van de ziekenhuis ook openstaan. Dat iedere medewerker kan opzoeken voor bijvoorbeeld een antibioticum of een pijnstiller of een antistolmiddel. Mm. Stel, ik heb een patiënt met overgewicht. Hoe moet ik de dosering aanpassen? Dus ik denk puur het feit dat je weet dat er een landelijke werkgroep is, waar dit soort doseeradviezen te vinden zijn, is denk ik van groot belang. En mocht het daar dan niet in staan, dan mogen ze mij altijd bellen.
Ja, nou weet je wat ik zo intrigerend vind, is dat het dus eigenlijk niet alleen gaat over zeldzame geneesmiddelen die je af en toe eens ergens nodig hebt voor iemand, maar dat het ook gewoon over, ja, laat ik maar zeggen, gewone huis, tuin en keukenmiddelen gaat. Die zo'n impact hebben en zo anders kunnen werken bij mensen met obesitas.
Ja.
Ja, dat is toch wel best wel heel
erg. Nou, je ziet hier wel vooral heel veel vragen inderdaad naar antibiotica. Hè? Dus infecties is natuurlijk iets wat je graag snel wil behandelen.
Ja.
En dat geldt voor mensen zonder obesitas, maar zeker ook met obesitas, omdat men bang is voor de complicaties en het herstel is gewoon voor een patiënt met obesitas potentieel gewoon duurt langer. Dus je wil eigenlijk meteen de goede dosis van een antibioticum hebben of een goede dosis van een pijnstilling.
Ja.
En dat maakt denk ik de relevantie voor deze groep groter.
Ja, van welk medicijn ben jij dan nog nieuwsgierig wat de werking precies is? Wat weten we nog niet zo goed?
Ja, van toch wel een aantal pijnstillers zou ik toch nog wel beter willen weten wat nou precies de relatie is tussen spiegels die we meten en het uiteindelijke effect. Ik denk dat nooit helemaal goed is opgehelderd, hebben patiënten met obesitas nou toch een andere pijnbeleving. We zien pathofysiologisch denken we dat er veel inflammatie in deze patiënten gaande is. Mm-hmm. Hebben ze dan eerder meer pijn? Want beide kanten op is wel gepubliceerd. Dus ik vind zelf het hele fenomeen optimale pijnstilling belangrijk. We zeiden al, paracetamol, daar meten we lagere spiegels. Dus de kans dat dat minder goed werkt, die is substantieel aanwezig. Mm-hmm. Opiaten zijn we natuurlijk in het algemeen, zoals morfine of oxycodon, terughoudend mee bij iedereen. Mm-hmm. Maar ook, je wil, zoals gezegd, geen ademdepressie hebben bij deze patiëntengroep. Mm-hmm. En dan hebben we nog de NSAID's, zoals diclofenac en naproxen en ibuprofen. Deze middelen, ja, daar kun je ook vocht bij vasthouden. Slecht voor je nieren, geeft een beetje ontstolling. Dus eigenlijk ja, zou je best wel toe willen naar een optimale pijnstiller geven. En dus als ik nu een fonds zou krijgen wat ik vrij mocht besteden, zou ik lekker onderzoek doen naar een hogere dosering paracetamol bij deze patiëntengroep. Om te kijken of we dat veilig kunnen geven, want dat zou dan een vraag zijn.
Ja, nou, ontzettend interessant om te horen. En ook ongelooflijk belangrijk om te kijken hoe die werking en de veiligheid van geneesmiddelen beter kan. En we daar in ieder geval meer over weten bij mensen met obesitas. Ja, dankjewel Katelijne voor je komst. Ja, en dankjewel voor al je informatie.
Heel graag gedaan en heel veel succes met deze podcast.
Dankjewel.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.